Analyzing now. Stand clear.
Goedendag en welkom allemaal terug bij een nieuwe aflevering van onze podcast, de Spoedcast. Ik ben Cedric van Dijk nog altijd en bij mij vandaag zitten...
Ben van Bijlen,
Pieter Jan
en Ruben Hazenonk.
Welkom heren. We zijn vandaag bijeengekomen voor een belangrijke aflevering, de laatste van dit jaar.
Oh, jammer. Nu al.
Ja, de laatste van het jaar natuurlijk, want na een korte winterstop zijn we volgend jaar alweer terug met meer interessante casussen, didactiek, discussies en alles erop en eraan.
Oh, ik kijk er al naar uit. Maar eerst deze episode.
Ja, inderdaad. Deze episode. En die gaat eigenlijk niet over een specifiek onderwerp.
Oei, een nieuw format.
Ja, zo kan je het misschien wel stellen. Want vandaag houden we een journal club. Sterker nog, we gaan dit vanaf nu zelfs elk jaar doen. De laatste aflevering van het jaar.
Ah, top idee, hè?
Keigoed. Ja, zo blijven we toch een beetje bij met de meest interessantste artikels elk jaar.
Voilà, dat is eigenlijk het gedacht. En mijn vraag aan jullie is, hebben jullie allemaal jullie huiswerk gemaakt?
Mm-hmm. Ik heb die tof meegepakt, ja.
Ja. Het blijft stil bij Pieter Jan, merk ik.
Ik ga luisteren.
Prima. Dus we hebben eigenlijk allemaal een memorabele of toch belangrijke studie op het vlak van urgentiegeneeskunde uitgekozen. En de bedoeling is dat we die even kort voorstellen en de relevantie voor onze praktijk overlopen en er een beetje over discussiëren. Hè.
Dat is inderdaad, Cedric, de bedoeling van een journal club.
Ja, opgezocht op Wikipedia. Ja.
Opfrissing is nooit slecht, denk ik. Dus ook de definitie van een journal club lichten we met veel plezier even toe. Maar goed, Ben, ik zie dat jij staat trappelen om te beginnen, dus... Welke studie heb jij meegenomen?
Ja, in navolging van de aflevering over eCPR, die we toch al een tijdje geleden hebben gelanceerd, heb ik een heel interessante studie meegenomen uit de New England Journal of Medicine. Die is in februari verschenen en komt van onze noorderburen. En eigenlijk ook een beetje onze oosterburen. Jullie weten ongetwijfeld welke studie?
Ik denk dat ze de naam hebben gestolen van die fantastische film met Leonardo DiCaprio, zeker?
Van Inception. Christopher Nolan.
Inception Trial, denk ik. Hè?
Ja, klopt volledig, de Inception Trial. Ook wel beter bekend als de Early eCPR for Refractory Cardiac Arrest. Dat was een multicenter, of is een multicenter, randomized controlled trial. En in deze RCT werden patiënten gerandomiseerd tijdens een refractair, wat zij definiëren als langer dan 15 minuten, out-of-hospital cardiac arrest, in ofwel conventionele CPR, als controlegroep dan, versus eCPR tussen mei 2017 en februari 2021. Belangrijk, ze hebben een korte onderbreking moeten doen voor de inclusies tijdens de eerste COVID-golf begin 2020. Hun primary outcome was een gunstige neurologische uitkomst, gedefinieerd volgens de Cerebral Performance Category Scale op dag 30.
Ja, en de inclusiecriteria voor die trial, dat zijn patiënten tussen de 18 en de 70 jaar oud die een witnessed cardiac arrest hebben doorgemaakt buiten het ziekenhuis met als eerste ritme een ventriculaire arritmie.
Oké, ja, dat klinkt eigenlijk zo'n beetje hetzelfde als diezelfde inclusiecriteria die wij ook hanteren bij ons, hè?
Ja, dat klopt. Als exclusiecriteria werd weerhouden de ROSC alvorens randomisatie, ernstige comorbiditeiten zoals eindstadium hartfalen, ernstige COPD, TNR-codering, ernstig perifere vaatlijden, omdat je natuurlijk niet kan cannuleren dan. En ook een vermoedelijk lang tijdsinterval zijn de meer dan 60 minuten van start van CPR tot aan de cannulatie.
Ja, dat zijn eigenlijk ook dezelfde criteria die in de ELSO-richtlijnen zijn opgenomen. Eigenlijk mooi studieopzet in alle geval. Oké, dus wanneer patiënten in aanmerking kwamen voor inclusie, werden zij in een 1-op-1 ratio gerandomiseerd. En het ambulancepersoneel was op voorhand niet op de hoogte van de behandelgroep en past daardoor dus tot in het ziekenhuis hun normale protocol toe, dat wel kon verschillen tussen de centra onderling.
Ja, dus eigenlijk was er sprake van een zogenaamd pragmatic design.
Ja, dat klopt, Cedric. Dus hier komen we later nog even op terug, omdat dat toch ook wel wat confounder bias kan geven. De details over de cannulatietechnieken en de statistische analyse, die ga ik jullie besparen, jammer genoeg. Die kan je wel in extenso nalezen in de publicatie zelf.
Ja, dat lijkt me fair. Hè? Daar is de podcast te kort voor. Hè? Maar nu de resultaten.
Wel, zij hebben toch een heel mooi aantal van 160 patiënten kunnen randomiseren, waarvan er 134 werden geïncludeerd. Wat in alle geval van zeer acute pathologie toch al een hele prestatie is, vind ik persoonlijk. Mm-hmm. Ja. Hiervan werden 70 patiënten in de interventiegroep ondergebracht en 64 in de controlegroep. Neurologisch goede outcome op dag 30 was aanwezig bij 14 patiënten, zijn de 20% in de ECPR-groep, versus 10 patiënten zijn de 16% in de controlegroep. Statistisch niet significant met een p-waarde van 0,52 en ook een hoge odds-ratio. Ook het aantal ernstig adverse events was gelijkaardig in de twee groepen.
Ja, oké, dus wacht even. Hè, want dus bij deze RCT was er dus geen significant verschil in goede neurologische uitkomst tussen de ECPR en de conventionele CPR.
Ja, bummer. Maar dat klopt volledig, Ruben. Hoewel eerdere data daarover wel in favor zijn van ECPR.
Ja, eerdere data bedoel je natuurlijk de arrest trial misschien.
Ja, onder andere.
Oké, ja. Ik moet wel zeggen, Ben, er zijn toch een aantal verschillen aan te merken tussen die arrest trial en de inception trial.
Ja, die zijn er zeker en die zijn echt wel het vermelden waard. Zo was de arrest trial een single center studie met een vastgelegd protocol voor CPR, ook conventionele CPR. In tegenstelling tot de inception waar, en ik had al gezegd, die multicenter is opgezet en dus de lokale centra hun eigen conventioneel CPR-protocol liet gebruiken. Die studie werd trouwens vroegtijdig, de arrest trial, die werd vroegtijdig stopgezegd wegens superioriteit van de interventie.
Ja, hetzelfde gebeurde trouwens ook met die trial van een groep uit Praag, toch?
Ja, er was ook al wat crossover in de groepen, waarbij van de 70 patiënten die voor ECPR werden geïncludeerd, 18 patiënten geen interventie kregen. En dat is toch een kleine 25%, dus een failure to deliver. In de arrest trial ging dit over 1 patiënt van de 15, dus ongeveer een 6,5%. Ook in de conventionele groep werden bij 3 patiënten alsnog ECPR toegepast.
Ja, en ik las ook in de agenda van het artikel dat er centra aan participeerden die eigenlijk weinig patiënten hadden aangeleverd voor de studie. Nu, het kan natuurlijk zijn dat zij wat minder ervaring hebben met ECPR en die failure to deliver intervention van 25% mee kan verklaren.
Ja, dat klopt volledig.
Ja, misschien nog een opmerking ook over de resultaten is dat er wel een heel hoge ratio van sustained ROSC was na randomisatie.
Ja, dat is heel opvallend, hè.
Ja, ja. En ook misschien, het is een studie uit Nederland, waar dat ze wel, denk ik, wat progressiever zijn dan in bepaalde andere landen. Mm-hmm. En dus ook, als je kijkt naar termination of care, ja, in die ECMO-groep was er toch redelijk wat termination of care binnen de 24 uur, die misschien is vooral door DNR-orders in samenspraak met de nabestaanden.
Ja, absoluut.
Oké, okay, Ben, dus in conclusie?
Wel, ja, laat me eerlijk zijn. Dit is echt een heel mooi opgezette studie. RCT, multicenters, groot aantal randomisaties, mooie inclusies, goed design. Chapeau voor de Noorder- en de Oosterbuur, want het is een studie geleid door, denk ik, de groep uit Maastricht, hè, van
Klopt,
de Russo.
Ja.
Ja, echt wel een must-read, een zeer interessante lectuur. Het gaat natuurlijk over zeer acute pathologie en ja, die hiermee gepaard gaan, de typische problemen van gerandomiseerde studies. Hè.
Ja, zoals dus die vele confounding factoren waar we het over hebben gehad, die mee de uitkomst een beetje kunnen sturen. Hè.
Mm-hmm. Onder andere. Ja, het is waardevolle info, maar de hoge rate aan ROSC in de standard managementgroep, de hoge rate aan fail-to-deliver intervention, het gebrek aan uniformiteit in protocol, daar kan je natuurlijk over discussiëren, en het gebrek aan expertise in sommige centra, zijn volgens mij gewoon net iets te veel te samen om duidelijk te kunnen stellen dat ECPR absoluut geen meerwaarde biedt.
Ja, maar en trouwens, er is intussen ook wel wat extra research gedaan waarbij men in een soort meta-analyse de resultaten van de grote ECPR-trial in Praag, de arrest en de inception poolt en daaruit bleek dan dat uit al die studies samen wel een survival benefits zou komen bij die ECPR-patiënten.
Ja, en dat is natuurlijk wel opvallend, want zowel de Inception als de Praagse studie van Belalovec lieten eigenlijk zelf geen rechtstreekse meerwaarde zien. Hè.
Ja, bovendien ook het melden waard. Alle centra die meededen aan de voorgaande drie studies doen wel nog altijd ECPR, mm-hmm. onder de indicaties die in de studie als inclusiecriterium werden weerhouden.
Ja, dus ik denk, ondanks die Inception trial, moeten mensen zich niet laten ontmoedigen om ECPR-protocols en samenwerkingsverbanden op te zetten. Ja. Alles staat of valt, en dat weten we sinds de podcastaflevering, we hebben het ook duidelijk vermeld, met uw inclusiecriteria van uw ECPR ja. en van dat zeer strikt te respecteren.
Oké, okay. Dus het laatste woord daarover zal nog niet gevallen zijn.
Nee, dat denk ik ook niet.
Oké, okay. Prima. Bedankt, Ben, voor deze toelichting. Heel erg interessant. Voor de luisteraars, de referenties van deze studies worden online geplaatst bij de beschrijving van deze episode op onze website. Dus lees vooral de artikels zelf, interpreteer de resultaten en maak jullie eigen oordeel.
All right, next one.
Oké, Ruben, waarom stel jij jouw studie van interesse niet een keer voor?
Ja, graag. Ik wou het hier nu eens even hebben over een interessante studie met betrekking tot de behandeling van een ernstige pneumonie. En dit is voor mij een artikel dat toch wel meteen mijn management heeft beïnvloed. In mei werd het artikel Hydrocortisone in Severe Community Acquired Pneumonia gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.
Ah, de titel valt er dan mooi samen. Ja,
oké. Ja, is goed. Klaar, inderdaad. Nee, hier kunnen dan ook afronden naar het volgende artikel gaan, Pieter. Is goed. Nee, maar goed. Laten we toch eens wat beter kijken eigenlijk. Hè. Hydrocortisone heeft de sterke ontstekingsremmende en immunomodulerende eigenschappen die de gevolgen van een pneumonie zouden kunnen helpen verminderen. Het is dus zeker niet de eerste maal dat dit onderzocht werd.
Ja, en ze vatten in het betreffende artikel inderdaad samen dat er reeds 7 gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken aantoonden dat corticoïde positieve effecten hadden bij patiënten met een community-acquired pneumonie van verschillende ernst. Mm-hmm. Met uitzondering van 1 onderzoek ligt echter geen van die onderzoeken een verschil tussen de groepen zien met betrekking tot de mortaliteit.
Ja, vooral omdat er jaarlijks om en bij 500 miljard lage luchtweginfecties worden doorgemaakt in de wereld, vind ik dit toch een heel relevant artikel.
Absoluut. Deze fase 3 multicenter, dubbelgeblindeerde, randomiseerde, gecontroleerde trial omvatte 800 volwassenen die werden opgenomen op intensieve zorgen.
Ja. En alle patiënten kregen uiteraard ook standaardtherapie voor een ernstige infectie, waaronder antibiotica en alle nodige supportieve zorgen. Hè?
Mm-hmm. Ja, en ze werden dus natuurlijk dan willekeurig toegewezen om intraveneus hydrocortisone of een placebo te krijgen. En de resultaten laten zien dat het gebruik van hydrocortisone de sterfte op dag 28 verminderde. De mortaliteit was lager in de hydrocortisonegroep, namelijk 6,2% vergeleken met 11,9% in de placebogroep.
Ja, dat is eigenlijk quasi gehalveerd. Dat is toch wel echt indrukwekkend.
Ja, vandaar. En daarmee dat ik het hier toch eens wou voorstellen. En ook daarnaast dan, het lijkt erop dat de meeste secondary outcomes ook in het voordeel van de hydrocortisonegroep waren. De mortaliteit op dag 90 toonde nog altijd eigenlijk een gelijkaardig verschil tussen beide groepen als op dag 28. En verder ook het aantal gevallen van mechanische ventilatie, intubatie en vasopressie op dag 28 was duidelijk lager bij de patiënten die hydrocortisone hadden gekregen.
Ja. En als gezegd, hydrocortisone hebben gekregen. In deze studie werd 200 milligram dagelijks toegediend en dit gedurende 4 dagen. En dan beschrijven de auteurs dat er werd beslist omwille van ernst van verloop of om de totale duur te verlengen tot 8 ofwel 14 dagen. En daarna wordt er een afbouw tot stop omschreven.
Mm-hmm. Oké, persoonlijk hier in dit centrum in Genk geven wij bij septische shock vanaf 0,2 en 0,3 gamma noradrenaline. Typisch ook hydrocortisone 4 keer 50 milligram. Ruben, gaven ze hier hetzelfde schema?
Nee, je moet inderdaad het goed even doornemen. Dan zie je dat ze één keer inderdaad vermelden in heel het artikel dat gaat over een continuous infusion.
Ja. En er zijn natuurlijk ook potentieel risico's verbonden aan die corticoïden. In de studie geen specifieke problemen?
Ja, inderdaad, terecht. Er werden geen ernstige bijwerkingen waargenomen. Bijvoorbeeld geen significant verschil in het ziekenhuis of secundaire infecties of gastrointestinale bloedingen bijvoorbeeld tussen de twee groepen. Maar patiënten in de hydrocortisonegroep kregen hogere dosissen insuline tijdens de eerste week van de behandeling.
Lijkt me ook wel logisch.
Ja, inderdaad.
Ja, nog even terug naar het begin. Het gaat hier wel degelijk over een ernstige pneumonie, hè? Want we gaan toch niet elke pneumonie behandelen met corticoïden, veronderstel ik.
Nee, inderdaad, terechte opmerking. Hè. Dus het ging er sowieso al over patiënten die werden opgenomen op IZ en die werden dan ook nog geselecteerd op basis van criteria zoals het initiëren van mechanische ventilatie, invasief of non-invasief, of zelfs ook high-flow nasal cannula, ofwel een heel hoge zuurstofbehoefte of een hoge score op de Pulmonary Severity Index.
Ja, ik vond een van die exclusiecriteria, Ruben, ook toch nog wel interessant om extra te vermelden. En want naast exclusie omwille van bijvoorbeeld influenza en DNR werden ook patiënten met septische shock niet geïncludeerd.
Ja, inderdaad. Ze halen inderdaad ook aan dat bij die septische shock er een heel andere pathofysiologie afspeelt en geven dit dan ook als een argument waarom ze vermoeden dat andere voorgaande studies geen mortaliteitsverschil konden aantonen, want daarbij werden deze zeer ernstige presentaties niet geweerd uit de studie.
Ja. Trouwens, ook nog interessant aan deze studie is dat de hydrocortisone moest gestart worden binnen de 24 uur. Ik vind dat wel redelijk wat marge eigenlijk, want intuïtief zou ik denken, als we sneller starten met die hydrocortisone, dat we misschien meer resultaat hadden gezien.
Ja, en dat lijkt dan inderdaad de meerwaarde die wij als urgentiearts op de spoedgevallen zouden kunnen bieden voor die patiënten.
Ja. Nee, en dat is ook een van de redenen waarom dat de auteurs eigenlijk aanhalen dat de verschillende mortaliteit nog niet aangetoond werd in die andere studies, die al voorheen werden vermeld door Pieter Jan, die 7 andere studies. Want daar, in deze studie lag de mediaan tot de toediening op 15 uur. En het duurde in die andere studies daar wel echt een heel pak langer, totdat ze die hydrocortisone of andere corticoïden kregen. En dat was dan ook weer een ander argument dat ze bovenhaalden, want ze schreven ook het effect hiervoor een stuk toe aan het mineralocorticoïde effect van hydrocortisone in vergelijking met methylprednisolone dat meestal werd gebruikt in die andere studies. De enige eigenlijk van de andere voorheen vermelde studies die ook een verschil op mortaliteit aantoonden, maar goed, op een kleinere patiëntengroep duidelijk, was ook gebaseerd op toediening van hydrocortisone.
Ja, zeg maar een mogelijke behandelduur van 8 of 14 dagen, afhankelijk van de verbetering van de patiënt. Wat houdt dat in, Ruben?
Ja, ook weer een goede vraag, want ze geven zelf eigenlijk aan in hun eigen limitaties die administration of hydrocortisone by continuous infusion and with tapering doses as compared with other potential regimens is not itself supported by a high level of evidence. Dus ja, er is inderdaad wel wat twijfel over van, ja, is dat dan 200 milligram, moet je 4 keer 50, geef dat in een continuous infusion. Hoe gaat je dat afbouwen, et cetera? En dat geeft ze zelf ook wel aan dat dat een limitatie is.
Oké. Heren, wat denken jullie? Weten we genoeg uit deze studie om ons beleid aan te passen bij een volgende patiënt met een ernstige pneumonie die eigenlijk naar intensieve zorg zal moeten gaan?
Ik vind van wel.
Zeker. Heel interessant.
Ja.
Oké, goed. Dus ja, om even kort samen te vatten voor dit artikel dan, de auteurs concluderen natuurlijk dat de vroegtijdige behandeling met hydrocortisone bij patiënten op intensieve zorg met een ernstige community-acquired pneumonie geassocieerd zijn met een lager risico op overlijden op dag 28 in vergelijking met placebo. En voor degenen die meer willen weten, zoals net vermeld, zetten natuurlijk de volledige resultaten. We zetten het artikel bij in de show notes en alle andere resultaten kun je ook natuurlijk op de nijm.org vinden.
Ja, en we voegen uiteraard de nodige links toe in de samenvatting.
Ja, oké, prima. Gezien Pieter Jan zijn huiswerk niet heeft gemaakt, zal ik dan maar aan mijn studie beginnen die ik heb meegenomen. Ik presenteer voor jullie de Cryostat 2-studie. Die heet voluit en officieel Early and Empirical High Dose Cryoprecipitate for Hemorrhage After Traumatic Injury.
Ik zie echt geen enkele manier om dat af te korten tot Cryostat.
Ja, inderdaad, al die acroniemen tegenwoordig, maar... Ja, cryo en dan stat van als in acuut nu toedienen. Dat roepen ze toch altijd in de, op de televisie, als ik het goed heb.
Ja, dat is waar.
Push 1 milligram of epi stat, nee, zoiets of zo.
Ja, dat klopt. Op tv doen ze dat. Ik heb dat nog nooit in het echt horen zeggen, maar dit terzijde. Nee, ik moet zelf zeggen, ik vind het altijd leuk als men eigenlijk meer tijd investeert in het vinden van een leuk acroniem voor zijn studie dan in de studie zelf.
Oké.
Er is overigens een interessante... studie gebeurt over dit topic, als we mogen afdwalen.
Ja, doe maar.
Over acroniemen, hè.
Over acroniemen, ja. Is een studie gebeurd.
Ja, echt wel. Dat is weer zo'n klassieke grap van de BMG, die elk jaar terugkomt in hun kersteditie. De Search for Humoristic and Extravagant Acronyms and Thoroughly Inappropriate Names for Important Clinical Trials. Oftewel, de Scientific Studie.
Ah, natuurlijk. Ja, je kunt uiteraard. Dat is toch een voor de hand liggend acroniem.
Ja. Ja. Oké. En waren er ook conclusies in deze studie?
Ja, absoluut. Men vond dat het gebruik van acroniemen toenam over de laatste jaren, maar dat de kwaliteit van deze acroniemen wel meer tegenviel als de tijd verder ging.
Ja, joh, waar de wetenschap zich soms toch mee bezighoudt. Hè.
Hilarisch.
Nee, oké, ja, heel goed gevonden. Maar ik ga toch een iets serieuzere studie presenteren, de Cryostat 2-studie.
Ja, kom, hop.
Ja, oké, dus we gaan verder. De Cryostat 2-studie werd uitgevoerd door Davenport en collega's vanuit het Center for Trauma Sciences van de UK. En die liep van 2017 tot 2021. En die liep in 26 majeure traumacentra in de UK en ook in de USA. Dus het is eigenlijk een prospectieve, multicenter, gerandomiseerde studie.
Mm-hmm. Zo hebben we ze graag, hè?
Ja, inderdaad. En de journals ook, want deze is gepubliceerd in de JAMA, toch toonaangevend.
Mm-hmm. Ja, en hoe zag het protocol eruit?
Wel, dus men heeft eigenlijk bij traumapatiënten waarvoor het MTP, dus massief transfusieprotocol, of een gelijkwaardig alternatief in dat centrum, diende geactiveerd te worden. Die patiënten heeft men gerandomiseerd in een standard of care behandeling, waarbij dat de MTP's tussen de centra wel een beetje gealigneerd werden om globaal hetzelfde niveau van zorg te bieden. Of om dus gerandomiseerd om de interventie te krijgen. De interventiegroep die kregen 6 gram fibrinogeen toegediend. Dat stemt overeen met 3 zakjes cryoprecipitate. En dat is telkens 2 gram per zakje natuurlijk. En dat werd gegeven binnen de 90 minuten na randomisatie. En uiterlijk moest de hele dosis, dus alle dosissen, binnen de 3 uur na randomisatie toegediend zijn.
Misschien nog even toelichten, Cedric. Wat is juist cryoprecipitate? Want vergeet niet dat jij wel in de VS hebt gewerkt, maar dat wij dat eigenlijk niet gebruiken en niet beschikbaar hebben.
Inderdaad, goede opmerking eigenlijk, Pieter, want wij gebruiken recombinant fibrinogeen in Europa. En dat is eigenlijk fibrinogeen dat afkomstig is uit productie door bacteriën of gisten. Dus die micro-organismen die worden geprogrammeerd met een stukje DNA om dat humaanproteïne eigenlijk te gaan synthetiseren. Dus die bacteriën of gisten die maken dat aan en dat proteïne wordt dan uitgezuiverd en dat product wordt commercieel beschikbaar gesteld als recombinant fibrinogeen.
Ja, en dat is dus te onderscheiden inderdaad van dat cryoprecipitate.
Ja, inderdaad. Dus cryoprecipitate is anders. Dat is eigenlijk echt een humaan eiwit. Dat komt eigenlijk uit een uitgezuiverde eiwitfractie van humaan plasma. Dus eigenlijk, men gaat plasma op een temperatuur invriezen en daarna terug onttooien. En daardoor slaagt er een eiwitfractie apart neer. En dat is eigenlijk fibrinogeen. Dat wordt dan uitgezuiverd en in een zakje opgelost. Dat lijkt eigenlijk op een zakje plasma. Bevat 100 milliliter vloeistof met dus een 2-tal gram fibrinogeen.
Ja, bedankt voor de interessante toelichting.
Ja, want dus deze studie liep in de USA en in de UK en daar wordt meestal cryoprecipitate gebruikt omdat recombinant fibrinogeen daar gewoon niet beschikbaar is of te duur is
ja,
op de
klopt.
Markt.
In het Verenigd Koninkrijk heb ik het ook nog weten gebruiken. Maar vergeet niet dat dat recombinant fibrinogeen hier in België enkele etelijke honderden euro's kost en alleen onder selectieve omstandigheden wordt terugbetaald aan de patiënt.
Ja, inderdaad. Belangrijk om in het achterhoofd te houden. Maar goed, we wijken een beetje af. Terug naar de studie. In deze studie werden 1604 mensen gerandomiseerd. Die werden geselecteerd uit een groep van ongeveer 10.000 traumapatiënten. Die werden ingeschat voor de studie. Maar het merendeel van die patiënten werd eigenlijk niet gerandomiseerd omdat ze niet acuut aan het bloeden waren. Dus van die eligible mensen, die bloedende mensen, werden er 799 gerandomiseerd voor de interventie. Dus 6 gram fibrinogeen als cryoprecipitate te krijgen. 805 kregen de standaard zorgen van het MTP. In samenstelling van de groepen, demografie, incidentie van penetrerend trauma, ernst van het trauma was allemaal ongeveer gelijk. ISS-scores van de 29 ongeveer. Dat is toch wel vrij hoog. Dat is vrij ernstig gewonde patiënten.
Zwaar gewond, ja.
Mag ik heel even onderbreken? Ik heb toch nog een kleine vraag.
Nee, Ruben, we gaan niet beginnen over exercitie.
Nee, dat is helemaal niet wat ik wou vragen. Nee, misschien toch wel dan. Ja. Nee, werd er Exasil toegediend?
Bedankt, dokter Exasil, voor deze vraag. Ik vind het erg om te zeggen. Toch een goede vraag eigenlijk, Ruben. Ik ben blij dat dit aanduidt. Ja, dus ongeveer 85% van de patiënten in elke groep kreeg tranexaminezuur. Dus werd toch aan een ruime meerderheid toegediend.
Maar wacht, dus 15% kreeg het niet?
Ja, niet genoeg. Hè. Nee. Bon, dus we dwalen af, we gaan terug naar de studie. In de resultaten zien we dat uiteindelijk 26% van de traumapatiënten in die studie stierf. Dus dat is toch veel. Dat duidt toch dat er belangrijke bloedingsproblematiek was, ernstig trauma. Nu, het interessantste natuurlijk is dat het opvallend was dat er eigenlijk geen verschil was in overleving tussen de twee groepen. Dus dat zou kunnen betekenen dat een fibrinogeen gebaseerd transfusieprotocol bij ernstig trauma, in sommige Europese landen is dat standaard, dat geen belangrijke voordelen misschien biedt tegenover de standaardzorg.
Dat is toch inderdaad wel straf eigenlijk, want ja, de meeste studies zeggen toch eerder het omgekeerde dan?
Ja, dat is dus eigenlijk helemaal niet wat je zou verwachten. Want zeker bij stomptrauma is er toch enorm veel endotheelschade, heel veel lekkage, heel veel stollingsactivatie, verbruik van fibrinogeen. Dus ja, ik had ook wel eerder verwacht als ik deze studie las dat dat misschien wel een verschil zou aantonen.
Ja, en hoe denk je dat dat komt, Cedric?
Ja, dus de auteurs zelf hebben daar ook over nagedacht. Dat weten ze niet zo goed. In de discussie wordt het probleem besproken. Er werd gemiddeld wel pas na een uur fibrinogeen toegediend. Dus dat is vrij laat misschien. Bovendien, het resuscitatieprotocol was eigenlijk niet gebaseerd op metingen van fibrinogeen. Dus eigenlijk weten we niet 100% zeker, ja, was er toch geen ongelijkheid in de baseline fibrinogeen bij die groepen? Waren er mensen die meer fibrinogeen hadden moeten krijgen, die misschien nog altijd met die 6 gram niet genoeg hadden? Dus dat zijn zaken die we die we eigenlijk niet weten. Dus had hem een meting gedaan of een rotum gedaan als deel van het protocol, had misschien zelfs meer fibrinogeen gegeven dan de dosis uit het studieprotocol.
Further studies are required.
Ja, ja.
As always.
Ja. Er is wel nog een opvallend resultaat, en dat is dat voor stomptrauma leek het zinvoller om fibrinogeen toe te dienen. Dus die interventiegroep had toch meer een voordeel precies dan scherptrauma. Want bij scherptrauma leek het zinvoller om het niet te doen. En dat was een significant verschil. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat de standard of care groep bij penetrerend trauma in deze studie een betere overleving had. Mm. Maar, ja, het was dus geen pre-specified endpoint om daarnaar te kijken.
Voilà, het is een subgroepanalyse dat ze hebben gedaan.
Dus dat is altijd met een korrel zout te nemen.
En werd daar een verklaring voor gegeven?
Nee, dus opnieuw, de auteurs geven geen echt duidelijke verklaring. Maar misschien heeft het er wel mee te maken dat bij zuiver penetrerend trauma er iets meer de nadruk ligt op een chirurgische oplossing van die acute bloeding eerder dan een support van de stolling zuiver op zich. Maar dus ik kan wel geloven bij stomptrauma dat fibrinogeen echt wel een toegevoegde waarde zou kunnen hebben.
Oké, als we dat extra poleren naar onze praktijk, Cedric, hoe gaan we die evidentie incorporeren?
Ja, dus als ik kijk naar mijn eigen praktijkvoering, ik geloof echt wel nog altijd voor die massieve bloedingen, zowel bij scherp als stomp trauma, de 1-1-1-transfusie. Herinner u de episode over steekwonden die we een tijd terug hebben gedaan? Dus voor mij is dat echt de go-to-therapie die zijn nut heeft bewezen in meerdere RCT's voor onstelbare massieve bloeding. En dat natuurlijk in afwachting voor een chirurgische oplossing voor het probleem.
Oké, maar?
Maar ik denk wel dat fibrinogeen een rol speelt, zeker bij gemeten laag fibrinogeen, en wanneer dat wij als klinici kunnen vermoeden dat er toch massieve bloeding is die leidt tot een belangrijk verlies van stollingsfactoren, tot een belangrijk verbruik van stollingsfactoren, waardoor het depletie gaat optreden.
Gelukkig heeft onze wetgever daar ook rekening mee gehouden, hè? Want er is trouwens ook terugbetaling voorzien voor die indicatie. De overheid noemt dit toediening bij het risico op exsanguinatie voor het fibrinogeengehalte gemeten kan worden of bekend is.
Ja, voilà, hè. Dat is het dus eigenlijk. Dus bij een MTP in de setting van een trauma, een zeer ernstig trauma, ga ik dat wel blijven toedienen, net op die indicatie die de wetgever zo mooi omschrijft. En misschien ga ik geen 6 gram fibrinogeen toedienen op 3 uur tijd, gelijk in de studie, maar wel initieel als we echt moeite hebben om die bloeding bij te benen. En nadien gaan we het meten. Hè. En als het nodig is, gaan we het nog altijd substitueren, zoveel als het nodig is.
Voilà. Rotum, ASAP.
Ja.
Stollingstesten.
Stollingstesten, hè.
Fibrinogeen meten. Ja.
Mooi zo, ja. Heren, dan denk ik dat we aan het einde zijn toegekomen. Hè.
Oh.
Ja, bedankt alleszins voor jullie uitstekende inzichten en uiteenzettingen. Ik vond het heel erg interessant.
Ja,
ik
ook. Merci.
Interessant.
Oké. Ja, dat besluit eigenlijk alweer een jaar spoedcast voor ons.
Oké, heel mooi. Maar misschien moeten we ook even de tijd nemen om onze luisteraars te bedanken.
Ja.
Ja, absoluut. Ja, we zijn heel blij dat we op een hele basis van luisteraars kunnen rekenen, al sinds 2021, binnen de beroepsgroepen zorgverleners van en rond spoedgevallen, maar ook daarbuiten.
Ja, absoluut. En dank jullie wel om elke maand naar ons te willen luisteren, hè. Deel ook zeker jullie feedback, stel jullie vragen, laat ons weten wat jullie van de episodes vinden, wat jullie willen aan bod zien komen en doe dat via onze sociale mediakanalen.
Oké. Wanneer zijn we terug?
Oké, we gaan een korte winterpauze nemen en een gelukkige kerst voor iedereen. Hè? En we komen terug in februari na die korte pauze.
Ja, met een nieuw seizoen van onze podcast.
Top, prachtig. Heren, geniet van jullie verlof. Prettige feesten voor iedereen en... tot volgend jaar.
Goeie einde jaar.
Tot ziens. Dag allemaal.
Dag. Bye.